Waar?
Omdurman, Soudaan.
Tijd?
In de middag.
Wanneer?
Mei 2024.
Hoe voelde je je?
Ongerust, want wat ging ik aantreffen? Woef, hoe gaat dat eruit zien, hè? Aan de andere kant van die klapdeur, hè? Zo'n arm van een mevrouw en die was daar bezig allemaal stukjes metaal uit te halen. Een paar keer gebeurd, hè? Dat je dan toch in de situatie zit dat je denkt, oepsie.
Ik zit hier met Marcella en Marcella is een echte doorgewinterde hulpverlener bij Artsen zonder Grenzen. Ze heeft ook gewerkt als landencoördinator en ze is geweest in sommige van de meest gevaarlijke gebieden ter wereld, waaronder Soudaan. Dus Marcella, welkom bij Nooit meer hetzelfde.
Dankjewel.
Hoe gaat het met je?
Ja, goed. Ja, ik ga binnenkort weer op pad en daar word ik altijd enthousiast van.
Daar word je enthousiast van, ja? Wat voel
Zeker.
Je dan?
Nou ja, het is natuurlijk altijd lastig als ik weer van huis ga, maar ik ben ook altijd weer blij als ik weer erop uit mag en mijn werk weer kan gaan doen.
Ik vind het mooi hoe je zegt erop uit mag, maar daar gaan we straks verder op door. Want we hebben altijd om te beginnen 3 dilemma's voor je klaarstaan. Zodat we alvast een beetje kunnen zien wat voor keuzes jij maakt of hoe je in elkaar steekt. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent.
Ja, denk wel.
We gaan het meemaken, want het eerste dilemma is nu naar Soudaan voor 1 jaar of een heel jaar in Nederland ondersteuning bieden aan de missie. Dus vanuit Nederland.
Naar Soudaan.
Oh, dat was helemaal geen dilemma ook?
Nee, dat is geen dilemma, nee.
Waardoor kon je die keuze zo snel maken?
Ja, omdat ik ben wel vaker dat soort periodes weg geweest. Hè? 6, 9 maanden, een jaar. En ik vind het altijd fantastisch om in het buitenland te mogen werken. Ik vind het ook altijd heerlijk om weer naar huis te gaan, een tijdje. Maar ik ben nu alweer even thuis, dus het is alweer goed om te gaan.
Oké, die was makkelijk. Misschien is deze iets moeilijker. Nooit meer op missie, omdat je partner dat niet meer wil. Of toch gaan, ondanks de bezwaren?
Toch gaan, ondanks de bezwaren.
Ook meteen heel duidelijk.
Nou, dat is een situatie waar ik al langer mee leef. Mijn partner die vindt het werk geweldig, maar die vindt het altijd lastig als ik weg ben. Dus we hebben er iedere keer wel weer gesprekken over, maar dan ga ik toch weer weg.
Het wordt wel nog steeds geprobeerd om je dan thuis te houden dan?
Ja, op zich wel, maar ja. We weten allebei een beetje hoe het gaat. En ooit een keer ga ik wel zeggen van, nou, nu is het lang genoeg geweest, maar...
Dat moment is nog niet daar.
Nog niet vandaag, nee.
Het laatste dilemma dan. Voor altijd in Nederland blijven of nu voor 2 jaar naar een conflictgebied met je hele gezin?
Ik denk inderdaad naar een conflictgebied. 2 jaar is wel een beetje lang, maar goed...
Oké, dan was hij toch een beetje moeilijker.
Een beetje moeilijker, ja. Mijn vader is 85, dus die neem ik dan denk ik toch niet mee. En dan 2 jaar, dan zou ik wel af en toe even naar huis willen om mijn vader te zien. Maar voor de rest...
Marcella, een vrouw van de wereld die liever onderweg is dan thuis in het veilige Nederland. Onlangs ging ze naar Soudaan. Een plek waar we weinig over horen, maar waar de situatie schrijnend is. Meer dan 10 miljoen mensen zijn op de vlucht en zijn hun huis kwijt door deze bloederige oorlog. Doe daar de klimaatverandering en een voedseltekort bij en je hebt het akelige toneel waar dit verhaal zich afspeelt. Toch zien we hier in de media bijna niets van terug. Maar hoe heeft de situatie in Soudaan zo ver kunnen komen?
Ja, in Soudaan is het al sinds meer dan een jaar is er een burgeroorlog. Eigenlijk zijn het twee generaals, soort van, die samen een coup hebben gepleegd een paar jaar geleden. En daarna ruzie met elkaar hebben gekregen vorig jaar. En nu tegen elkaar vechten met hun eigen legers. Dus je hebt het officiële Soedanese leger, wat bepaalde gebieden controleert. En je hebt dan de paramilitairen die andere gebieden van het land controleren.
En wat zijn dat precies? Die paramilitairen?
Dat is ook een soort leger, maar niet het officiële leger. Eigenlijk zijn die paramilitairen ironisch genoeg ook in het leven geroepen door de vorige dictator, die in 2019 in een revolutie aan de kant is gezet. En zij werkten, wat ik zei, samen tot april vorig jaar. Maar toen kregen ze toch ruzie. Sindsdien is het hele land weer in een burgeroorlog gestort.
En hoe merk je dat op straat? Wat zijn de gevolgen in dat land daarvan?
Nou, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf waar je bent. Soudaan is een groot land. Hè? Dus als je kijkt over het hele land van oost naar west genomen, dan zijn er bepaalde gebieden waar echt actief conflict is. Je hebt in het westen heb je Darfur. Nou, daar horen we natuurlijk, als we al iets horen in de media, gaat het vaak over Darfur. En daar is natuurlijk best veel aan de hand. Maar ook Darfur zelf, hè, daar heb je gebieden waar het een meer actief conflict is dan andere. En dan heb je aan de oostkant heb je Port Sudan, waar nu eigenlijk de regering is gehuisvest. En daar is het relatief rustig. En dan in het midden heb je de oude hoofdstad Khartoum, met aan de overkant van de rivier en zegt van Twin City Omdurman. En daar wordt vrijwel elke dag nog wel gevochten.
Marcella zat in Omdurman dus, midden in de oorlog. En bij een oorlog horen helaas ook zwaar gewonde slachtoffers. Deze realiteit werd pijnlijk duidelijk toen een mortiergranaat insloeg niet ver van het ziekenhuis waar Marcella de leiding over had. Een half uur na de inslag ging Marcella naar beneden, niet wetende wat haar te wachten stond. Maar één ding was zeker, het zou een bloedige wachtkamer worden.
Wat zag je toen?
Ja, ik liep daar door de gang richting de eerste hulp. En voor mij uitliepen al een paar schoonmakers met emmers met sop en hun dweil. En toen dacht ik wel van, woef, hoe gaat dat eruit zien, hè, aan de andere kant van die klapdeuren?
Want wat waren ze van plan om schoon te gaan maken?
Nou ja, kijk, ik vermoedde van, nou ja, dit zal er wel een beetje een zootje zijn. Dat was natuurlijk ook zo, hè? De deuren gingen open. En omdat het al een paar uur later was, waren de zwaarst gewonde mensen, die waren als eerste geholpen. Dus er zaten al heel veel mensen op verschillende bedden met allemaal verband om hun hoofd en dat soort zaken. Maar er waren nog steeds verpleegkundigen en artsen bezig met de laatste minder serieus gewonde mensen te behandelen. En ondertussen zag je dus op de grond, ja, toch, hè, bloed liggen en verband en
Jeetje.
Dat soort zaken. Dus ja, dat gaan die schoonmakers, die gaan dan meteen aan de slag om dat dan op te ruimen.
En wat gaat er dan door je heen als je dat ziet gebeuren? Het is natuurlijk een heel onwerkelijke situatie.
Ja, het is heel bizar. Het is heel bizar, weet je. Je ziet gewoon gewone mensen, hè. Dus het zijn volwassenen, kinderen, oude mevrouw en weet je, van alles zit daar.
Onschuldige burgers dus.
Van alles zit daar, weet je. En je bedenkt dan, die waren gewoon ergens hun in de middag in hun eigen huis of op de markt in de buurt of wat dan ook. En dan valt zo'n ding uit de lucht. En ja, sommigen die zijn zwaarder gewond dan anderen. Maar bijvoorbeeld een van die verpleegkundigen, ik stond even te kijken hoe dat ging. Die had gewoon zo'n arm van een mevrouw en die was daar bezig allemaal stukjes metaal uit te halen, weet je.
Jeetje.
Ze liet ze me zien, weet je, hoe dat eruit ziet. En dat is dan iemand die licht gewond is.
Licht gewond.
Ja, precies.
En als je dat dan zelf gezien hebt en je gaat dan daarna naar de plek waar je verblijft, waar je slaapt, hoe neem je zo'n moment dan mee? Wat doe je als je dan de deur open doet en je hebt dat net allemaal gezien?
Ja, ik denk het is weer zo typisch. En dat heb ik natuurlijk in heel veel landen gezien, dat gewone mensen, die zijn eigenlijk altijd de pineut, hè, als het hier om gaat. En of het nou gaat over ziekte, over honger, over dit soort gewonden die vallen door mortierinslagen. Het zijn eigenlijk altijd de gewone mensen die het zwaarste lijden hebben. En ik kan me daar wel een beetje boos over maken, ja.
En hoe uitte zich dat dan, toen je daar vandaan kwam, die boosheid?
Nou ja, goed, ik weet zelf dat ik natuurlijk ook maar beperkte invloed heb. Maar ik probeer dan in ieder geval, dat geeft me wel weer extra motivatie om ervoor te zorgen dat wij in ieder geval als organisatie, als Artsen zonder Grenzen, ons werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ik moet heel veel praten met verschillende autoriteiten op allerlei niveaus. Of het nou gaat met mensen van het ministerie van Volksgezondheid, of dat het gaat over, de veiligheidsdiensten en al dat soort zaken. In een land als Soedan is het heel lastig om van één plek naar een andere plekje te bewegen. Daar heb je allemaal vergunningen voor nodig. Dat geeft me wel extra energie om daar nog eens even goede stevige gesprekken te hebben. Van, hey, ik heb zelf gezien hoe de situatie daar is. En wij moeten gewoon daar kunnen zijn.
Ik probeer mezelf denk ik gewoon voor te stellen van, je hebt dat net meegemaakt. Je zegt het al, ja, de schoonmakers die bloed aan het opdweilen zijn en stukjes metaal die uit iemands arm worden gehaald. Hoe neem je dat mee naar huis? Of hoe neem je dat mee de avond in? Ga je dan echt, zoals je zegt, meteen denken aan, hoe zorg ik dat ik dit kan oplossen? Of hoe zorg ik dat ik mijn collega's kan inschakelen? Maar wat zegt je gevoel op zo'n moment?
Nou ja, mijn gevoel is, ik vind het heel triest, weet je, maar kijk, ik weet dat natuurlijk ook wel. Hè. Het is niet dat ik denk van, dit is totaal onverwacht.
Dat je dat leed ziet,
Het is anders om het zelf te zien. En opnieuw, daarom vind ik het ook belangrijk dat ik ook in mijn positie, wat vrij ver afstaat eigenlijk van het bed van de patiënt, heel regelmatig zorg dat ik dat blijf zien. Dat ik niet te veel afstand creëer.
Vind je dat belangrijk, maar, ja, dat je niet te veel afstand
houdt? Nee, en dat is ook een reden waarom ik het heel fijn vind om juist in onze projecten te werken en niet vanuit een kantoor in Amsterdam. Voor mij is dat waar ik heel gemotiveerd van raak. En wat ik dan kan doen, ja, dan ben ik toch misschien de pragmatische Hollander. Want dan denk ik, ja, wat is nu mijn rol? Wat kan ik doen? En dat is zo goed mogelijk de rol die ik heb vervullen.
Heb je dat altijd al gehad? Dat je er zo nuchter in kon staan eigenlijk? Als die echte Hollander dan?
Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik vind het ook heel interessant om te zien. Want ik werk natuurlijk met heel veel mensen van allerlei landen. Van de landen waar we werken zelf. Maar ook van alle andere landen in de wereld. En hoe verschillend mensen ook zijn. En ik vind het fantastisch om te zien dat sommige mensen na jaren dit soort werk nog steeds echt heel boos en heel gepassioneerd kunnen zijn. En dan denk ik, wauw, hoe vermoeiend.
Ja, is dat wat je denkt? Ja.
Hoe geweldig ook, ja. Weet je wel. Terwijl ik ben zelf toch, ja, inderdaad.
Wat vind je er vermoeiend aan en wat vind je er geweldig aan?
Nou ja, ik vind het echt te gek om te zien hoe mensen zich in kunnen zetten. Echt met zoveel persoonlijke passie voor een ander. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, voor mij werkt dat niet. Zoveel emotie en zoveel, ja, dat is niet wie ik ben. Ik ben dan toch een stuk nuchterder en kalmer. En dat is ook prima, weet je. Ik vind het goed dat je in teams zo'n mix aan mensen hebt die het op een verschillende manier voor zich zien en op een verschillende manier reageren.
Dus het is ook meer een stukje persoonlijkheid dan dat je iets voor jezelf hebt afgeschermd dan?
Ja, ik denk dat ik inderdaad, ik merk ook bij mezelf als er grotere, of het nou is op het werk of elders, grotere dingen, dan word ik juist alleen maar kalmer van. En ik kan me natuurlijk hartstikke opwinden over de meest kleine, onbenullige dingen.
Het is niet alsof je niets bij voelt.
Lekker band met de fiets of zo. Maar
daar meer bij dan op mensen gaan, echt oprecht?
Ja.
Maar waar komt dat door, denk je?
Geen idee. Daar kan ik je niet vertellen waarom dat is. Maar dat is.
Maar je hebt er wel baat bij dat je dat voelt tijdens je werk dus.
Ja, ik denk dat het goed is. Voor mij in ieder geval. Ja. Om een goede balans te houden tussen betrokkenheid. Maar ook een bepaalde gewoon can-do. Ik ga doen wat ik kan doen. En dat is het dan.
Sudan is een land in crisis met veel leed. Maar ook een land waarin het leven gewoon doorgaat. Zo ook voor Sidi. Een logistiek medewerker van Artsen zonder Grenzen die uit Sudan zelf komt. Hij keerde terug naar zijn oude huis. Althans, wat daarvan over was. Hij moest noodgedwongen verhuizen naar de andere kant van de stad met zijn hele familie in een klein appartement. Ondanks alle pijn staat Sidi elke dag op en vecht hij voor de toekomst van zijn land. Marcella zit naast Sidi in een jeep na een lange werkdag. Ze zit en luistert naar zijn verhalen. Ze ziet hoe Sidi ondanks zijn verliezen blijft doorgaan. Voor hem is Khartoum niet alleen een oorlogsgebied, maar een thuis dat hij wil beschermen.
Hij zei, ik ben daar voor het eerst weer geweest in een jaar. Recentelijk mocht ik daarheen. Had hij dan toestemming voor gekregen en had hij ook een video gemaakt. Dus toen liet hij die video zien.
Van dat huis?
Van zijn huis, zijn vorige huis, zijn vroegere huis, van zijn familie.
Die daar niet meer in woonde?
Het is helemaal verlaten. Dus wat je zag is dat de voorgevel is zwaar beschadigd. En dan zie je hem door dat huis lopen. En allemaal kamers, slaapkamers, woonkamer, keuken. Maar alles is vernield, weet je. De wasbak is eruit gehaald. Er ligt nog wat kleren en wat troep. Maar voor de rest is het echt compleet vernield en geplunderd dus ook.
Wat deed dat met je?
Ik vind dat heel heftig, want dit is dus iemand waar ik elke dag mee werk, weet je wel. En die komt gewoon, die woont nu dan in een tijdelijk veel te klein huis met die hele familie van hem. Dus ik weet dat het heel lastig is. Hij heeft dan ergens een hoekje waar hij slaapt, weet je wel. Dus ja, het is ongelooflijk. En hij komt toch elke dag naar zijn werk. Hij doet zijn werk. Hij probeert gewoon toch echt zijn waardigheid en zijn werk en zin in het leven te houden op die manier. En dat vind ik heel indrukwekkend. En dat maakt me er nog weer extra bewust van ook. Van het grootste deel van onze staf als Artsen zonder Grenzen, in eigenlijk overal waar wij werken, bestaat uit mensen uit het land zelf, uit die locatie zelf.
En word je dan ook extra van bewust dat jij op een gegeven moment weer naar Nederland gaat?
Precies. En dat is natuurlijk altijd zo. Maar op dat soort momenten merk je ook echt van wat voor impact, weet je, ook die situatie heeft op onze staf. Weet je, niet alleen maar op de patiënten, maar ook gewoon echt op onze staf. En dat zijn de mensen waar je inderdaad elke dag mee samenwerkt. En zonder wie wij als internationale staf geen stap kunnen verzetten. Want weet je, we spreken de taal niet goed genoeg of helemaal niet. Wij kennen de weg niet. Weet je, dus die mensen hebben we heel hard nodig. En wij zijn een beetje een leuke toevoeging eigenlijk. Mm-hmm. En wij kunnen weer weg. En dat is natuurlijk een heel essentieel verschil. Weet je, het is heftig, want je ziet gewoon iemand die eigenlijk een heel goed leven had. In een mooi huis met alles erop en eraan, zoals wij dat ook hebben in, of hopen te hebben in Nederland in ons huis. En dat zo'n oorlog, wat voor impact dat heeft. Weet je, los van
voor iedereen daar,
ja,
dus.
Ja, voor elke bewoner van de stad. Hè, behalve altijd de schieten en het gebrek aan voedsel en alle andere dingen. En ik zie ook dat heel veel mensen maken zich ontzettend zorgen over hun kinderen. Want alle scholen zijn gesloten.
Kan je nergens meer naar school in Sudan?
Er zijn een paar privéscholen. Ik zag op een gegeven moment ook in Omdurman reden we door een bepaalde wijk. En toen kwamen er allemaal kindjes naar buiten hollen met rugzakjes op. En dat is dan iemand die heeft in zijn, dat is een leraar of lerares, die heeft dan in zijn eigen huis nog een soort van schooltje.
En oh, wauw, wat een weerbaarheid zeg. Wat goed.
En dat is privé. En dat zijn dan mensen die dat kunnen betalen. Hè? Die kunnen dan toch nog zorgen dat hun kinderen in ieder geval leren lezen, schrijven, rekenen.
Maar ja, dus ook niet voor iedereen.
Nee, niet voor iedereen. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat je ziet, is dat dat zie je eigenlijk overal, dat mensen toch op een of andere manier proberen, het leven gaat door. Oké, ze wonen in een veel te klein huis, maar ze hebben een huis. Ze proberen met werk, ze proberen nog buiten de stad hun oogst of hun goederen te zaaien, te doen. Weet je, dus tuurlijk, dat is altijd zo. En waar je ook komt, het is echt de meest trieste plekken op aarde waar je kan zijn, zie je toch weer kinderen die op een of andere manier van iets speelgoed maken en gaan spelen en zo. Dus dat is natuurlijk zo.
Maar er is toch ook constante dreiging natuurlijk.
Ja.
Wat geeft jou zelf kracht tijdens je werk als je denkt aan die dreiging?
Nou ja, dat hangt heel erg van de situatie af. Ten eerste is het heel grappig, want ik weet ook vrienden en familie hier in Nederland, die zeggen altijd, och, je gaat weer met Artsen zonder Grenzen op pad en naar zo'n heel gevaarlijke plek. Nou, mijn eerste antwoord is altijd, ja, ik woon in Amsterdam. Ik kan hier ook onder de tram of onder een taxi komen. Dus ja.
Het is wel een redelijk andere situatie, toch? Ander level van dreiging.
Ja, maar goed, het gekke is dat als je echt kijkt van wat het meest gevaarlijke is voor humanitaire hulpverleners, is het of een auto-ongeluk. Ja, waar echt mensen zwaar gewond mee raken of zelfs overlijden, is een auto-ongeluk. Of dingen als malaria of zo, dat soort zaken, weet je. Eigenlijk dat je een bom op je hoofd krijgt of dat je wordt gekidnapt of zo. Die kans daarop is veel kleiner dan mensen denken, weet je. Dus ja, dat is het eerste ding natuurlijk. Dat eigenlijk in de meeste gevallen het niet zo heel erg lijkt als je misschien van buitenaf denkt. Aan de andere kant, we werken natuurlijk wel heel vaak in conflictgebieden of gebieden waar het niet best is. Want ja, anders hebben we daar als Artsen zonder Grenzen niet zo heel veel te zoeken. En dus hebben wij wel hele strenge regels voor onszelf, weet je, van hoe we zorgen om zo veilig mogelijk te blijven. Worden ook goed getraind over als er dan wel een keer wat gebeurt. En op dat soort momenten merk ik, en dat is wel een paar keer gebeurd, hè, dat je dan toch in een situatie zit dat je denkt, oepsie.
Nou, Marcella, het is wel iets meer dan alleen maar die oepsie-situatie die je beschrijft. Toen Marcella in Congo werkte, werd er midden in de nacht op haar deur geklopt. Ze dacht dat het de bewakers waren, maar toen ze haar gordijntje opendeed, zag ze dat er een man stond met een groot wapen in zijn hand. Er werd maar één missie, de kluis legen. Maar Marcella blijft rustig. Ze weet wat ze moet doen. Toch is het eerste wat ze doet,
best opvallend.
Ik deed snel mijn MSF-t-shirt aan, of mijn Artsen zonder Grenzen-t-shirt aan. En daarna pakte ik de sleutels en alles. En toen ging ik met hem mee. En dat is wel grappig, want ik dacht achteraf, waarom deed ik nou mijn werk-t-shirt aan? Weet je wel? Maar ik heb altijd het idee dat dat soort van... Ja, ik heb toch wel een bepaald... Het klinkt heel gek, maar een beetje een geloof in ons logo. En in een plek als Congo, en er zijn ook andere landen, staan we echt heel goed bekend, weet je wel. De mensen kennen Artsen zonder Grenzen, weten ook hoe ons logo eruit ziet. Dus dan voel ik me ook wat veiliger, zeg maar. Als ik
Want dat, wat hoop je dan dat dat logo voor je doet op zo'n moment?
Nou ja, goed, kijk, ik denk niet dat die mannen zich gaan bedenken dat ze het geld willen hebben. Maar dan denk ik wel, nou zullen ze mij misschien wel met rust laten, in ieder geval.
Was dat in dit geval ook zo?
Yes, ja, ik bedoel... Min of meer.
Min of meer? Wat betekent dat?
Nou ja, op een gegeven moment toen had ik ze het geld uit de kluis gegeven en het geld uit de geldkistjes. Toen wilde hij nog meer. Ik zeg, ja, er is niet meer. Toen gaf hij me wel een klap in mijn gezicht.
Oh.
Maar toen zei ik, ja, dat verandert niks, want er is gewoon echt niet meer. Oh, oké. Nou, toen geloofde hij dat.
En dan na zo'n gewapende overval, je hebt al een thuisfront wat zegt van, oh, waar ga je nou weer naartoe? Laat je dat dan aan ze weten?
Nou, in dat specifieke geval heb ik er wel... echt wel over zitten twijfelen van moet ik dat nu laten weten of niet. En toen heb ik uiteindelijk besloten om het wel te doen. Want ik weet natuurlijk als ik dat vertel, dan maken mensen zich zorgen. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, of ik moet het nu vertellen, vlak nadat het gebeurd is. Of ik mag er nooit wat over zeggen. Want als ik over, weet ik het, 2 maanden een keer aan mee kom zetten, dan... denk ik dat ze me niet genoeg vertrouwen van... hey, als er wat gebeurt, dan horen we het ook. En dan gaan hè, vrienden, familie, mijn partner... die gaan dan denken, ja, niks horen, dat is helemaal geen goed nieuws. Want misschien vertelt ze het wel niet. Terwijl deze ervaring laat dan zien van ja... als er echt wat gebeurt, dan laat ze het ook meteen weten. Dus zolang we niks horen, dan is het oké. Okay.
Heb je het dan echt... meer voor het thuisfront gedaan dan voor jezelf?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, nee, want ik zat daar natuurlijk met een heel team die er ook, weet je, ik was degene die met die overval te maken had, maar de rest was ook daar aanwezig. Dus ja, ik had genoeg mensen om mee te praten. Artsen zonder Grenzen heeft ook best wel goed beleid dat je dan meteen een telefoontje krijgt met iemand van de psychosocial care, waar je dan een belletje mee doet om te kijken of alles goed gaat. Dus weet je, dat, voor mij was dat niet het belangrijkste punt. Het was meer gewoon van... ja, ik moet even touch base, even laten weten wat er gebeurd is, maar dat alles oké is met mij. En dan gaan we weer verder.
Wat vind je ervan als mensen zich zorgen maken om jou?
Ja, nee, ik snap het wel. Maar dat is met name het onbekende, denk ik.
En wat doet het met jou als iemand zich zorgen maakt over jou? Wat voel jij daarbij?
Nou ja, ik denk, ach, het is niet verkeerd, want het is fijn als mensen kennelijk genoeg om me geven om zich zorgen te maken. Maar ja, ik kan het zelf niet zo goed voelen, hè? Dus dat maakt het dan wel een beetje abstract op een bepaalde manier.
Zat daar dan ook de twijfel in om het dan misschien wel niet te doen, om het misschien wel niet te vertellen?
Ja, dat zou best kunnen, weet je, dat ik moet mezelf echt in mijn hoofd vertellen van mensen maken zich zorgen. Ik moet dit, weet je, dat is echt een soort van rationele afweging die ik dan maak. Niet iets wat ik voel van, ja, ik ben niet zo goed in me zorgen maken, denk ik.
En we hebben het nu natuurlijk heel uitgebreid over Sudaan, maar we hebben het al even kort over gehad. In media kom je het eigenlijk niet heel erg tegen.
Ja.
Waardoor denk je dat dat komt?
Ja, ik weet het niet. Het is toch een locatie. Ik denk een land wat niet heel veel mensen kennen. Wat niet zo heel erg in het nieuws komt. Het conflict zelf is heel intern. Er zijn wel andere landen bij betrokken indirect. Maar minder prominent dan in andere oorlogen. Dus zolang de Amerikanen, de Chinezen, de Russen er minder mee te maken hebben dan wel iets, maar minder. Dan krijg je ook minder media, denk ik. En er zijn natuurlijk andere prominente conflicten die wel veel aandacht krijgen.
En wat vind je ervan dat ze daar dan een beetje dat ondergeschoven conflict is?
Ja, ik snap het wel een beetje, weet je. Dat er andere dingen zijn waar mensen zich heel druk over maken. Ik vind het jammer dat er kennelijk een soort van limiet is aan het aantal conflicten wat mensen aankunnen. In de zin van het volgen in de media. Of voor de media om dat op te pikken en daar aandacht aan te besteden. Dus ja, dat vind ik heel jammer. Ik vind het onterecht. Want het is, als je kijkt naar... Kijk, Soedan is een heel groot land. Dat is waar. Maar toch, als je dan bedenkt 9 tot 10 miljoen ontheemden. Dat is gewoon de grootste ontheemde crisis op dit moment in de wereld. En dat daar dan geen aandacht voor is. Ik snap het niet. Ondertussen is er nu net het regenseizoen. Dat is nu een beetje aan het eindigen. Er is ontzettend veel regen gevallen. Klimaatverandering. Dus weet je, dat heeft ook weer van allerlei schade veroorzaakt. Maar dat betekent ook weer dat dingen als cholera weer de kop opsteken. Dus heel veel zorg nu over de voedselzekerheid. We zien ook nu al in onze ziekenhuizen, onze klinieken, meer ondervoede kinderen binnenkomen. Dus het is echt wel een hele crisissituatie.
Nog verder dan die burgeroorlog waar we het aan het begin over hadden.
Precies, dus het heeft allemaal consequenties natuurlijk. Weet je, als er ergens gevochten wordt, dan zie je meteen dat dat consequenties heeft door het hele land en alle mensen raakt op een bepaalde manier.
Wat verwacht je daar aan te treffen als je er straks weer bent?
Nou ja, ik denk dat het sowieso wordt een interessante reis daar naartoe. Want door de regen is een van de bruggen is eruit. Dus we moeten met een bootje een rivier over en dan door de blubber en al. Dus nou ja, als ik dan na een paar dagen reizen in Niala ben, dan denk ik, ja, ook Niala was altijd best wel een redelijk een stad, weet je. Dus ja, de gebouwen en alles, maar toch ook wel voor een deel verlaten. En opnieuw ook scholen die niet functioneren, maar wel ook weer mensen die toch doorgaan met het dagelijks leven. Dus ja, de markt is open, mensen die lopen over straat, die doen dingen, hun dagelijkse leven, die proberen zo goed en kwaad als het kan door te gaan.
Want ja, zoals wat je de vorige keer gezien hebt eigenlijk.
Precies, en dat, ja, weet je hebt ook eigenlijk geen keuze natuurlijk.
Je moet door.
Wat moet je anders? Ja, je kan wel bij de pakken neer gaan zitten, maar uiteindelijk...
Maar kan je ook echt door? Want ik probeer mezelf voor te stellen dat wanneer ik naar de markt ga, maar dat er wel die constante dreiging is dat er een gewapend persoon staat of dat wel die bom valt. Kan je dan wel praten van een gewoon leven?
Nou ja, de mens is ontzettend flexibel. Is ook mijn ervaring. Hè? Dus de meest bizarre situaties. En dat heb ik gezien op zoveel plekken waar ik gewerkt heb. En niet alleen in Soedan, maar ook in Haiti, Afghanistan, op de Middellandse Zee. Weet je, waar mensen die uit Libië komen, daar in detentie heeft gezet. Mensen kunnen op een of andere manier, ja, en wat is nou het woordje gewoon? Maar die gaan toch op een of andere manier, proberen ze nog ergens zin in het leven. Weet je, zorgen voor de familie, zorgen voor elkaar. Weet je, dus hoe ver ik ook zie dat mensen tot heel verschrikkelijke dingen in staat zijn, zie ik ook net zo goed dat mensen tot fantastische, mooie, ja, indrukwekkende dingen tot in staat zijn.
En misschien ook wel uit noodzaak en niet alleen maar uit normaliteit.
Nou ja, precies. Wat is het alternatief?
Ja. Wat neem je mee van alles wat je al hebt meegemaakt als je over een paar dagen weer vertrekt?
Ja, ik verwacht dat, weet je, dat het wat ik heel interessant vind is op heel veel van die plekken, of het nou Nederland is of op mijn reizen ben ik ook op allerlei plekken geweest voor het werk, natuurlijk ondertussen ook op de meest interessante en bizarre uithoeken van de wereld, dat je ziet dat mensen kunnen heel erg verschillen. En er zijn natuurlijk culturele verschillen tussen mensen. En individuele verschillen tussen mensen. Maar heel veel dingen waar het echt om gaat. Ja, dat kom je overal tegen. En je komt overal mensen tegen die gewoon, ja, echt super interessant zijn. Heel slim of heel te gek. En mensen die dat niet zo zijn. En dat maakt niet uit waar je bent eigenlijk.
Dus alles wat je hebt meegemaakt kan je ook doortrekken naar andere situaties eigenlijk?
Zeker weten. Soms is het wel net weer even een andere smaak van hetzelfde. Maar het is... dat is ook zo. En ook in Nederland. Hè? Dus uiteindelijk, als het zou moeten, zou ik heus ook alweer in Nederland iets kunnen vinden wat genoeg fascinatie en mooie dingen voor zich, met zich meebrengt voor mezelf. Maar vooralsnog ben ik heel blij dat ik dat Vaart zonder grenzen op allerlei andere vreemde, interessante, wilde plekken mag doen.
Stel dat iemand je vraagt, waarom werk je eigenlijk voor Artsen zonder grenzen? Wat zou je dan antwoorden?
Omdat ik het echt ervaar als een ontzettend voorrecht dat ik de vrijheid en de mogelijkheid heb vanwege allerlei onzin waar ik niks mee te maken heb, zoals waar ik geboren ben en het paspoort dat ik heb en de opleiding die ik mogen genieten en alles. Dat ik gewoon op allerlei plekken in de wereld in de meest bizarre situaties dan terechtkomen. Die heel uitdagend zijn voor mij. Daar ga ik heel goed op. En tegelijkertijd niet alleen maar voor het leuk, maar ook echt zinnig en met teams samen dingen die de wereld misschien een heel klein beetje mooier maken.
Nou, je werkt natuurlijk al 12 jaar voor Artsen zonder grenzen. Dus je merkt ook wanneer je erover vertelt dat de impact voor jou waarschijnlijk minder is dan wanneer ik daar voor het eerst naartoe zou gaan. In hoeverre is die impact bij jou veranderd?
Ja, ik denk dat ik altijd wel al een beetje nuchter was. Maar ik merk wel dat ik door de ervaring die ik heb, ben ik niet zo snel verbaasd meer. Hè, de dingen die gebeuren. Dus ik denk dat wel verschillend is. Ik heb denk ik ook wel wat meer ervaring en dus ook een soort van vertrouwen in hoe wij als organisatie de dingen aanpakken en ons voorbereiden op zaken. Dus ik denk dat het inderdaad wel waar is wat je zegt. Dat misschien hè, dat ik me nog meer op mijn gemak voel eigenlijk daarmee. Wat ik wel merk ook van de dingen die ik zie, dat ik wel in de loop van de jaren ook meer, ja, toch een wat closer contact heb soms met onze staf van de landen zelf.
Dus dat je meer verbinding tot het land, ja, ook voelt dan op die,
ja,
manier?
Ja, niet zozeer het land per se. Maar, want ik merk wel natuurlijk al die landen waar ik ben geweest, probeer ik wel nog een beetje te blijven volgen. Maar dat wordt wel steeds ingewikkelder, hoe meer het er worden. Maar ook inderdaad met de mensen waar ik dan mee werk. Ja, dan denk ik, dat is, weet je, dan, daar denk ik dan toch wel over na, hoor. Sommige van die mensen, die staan me er wel echt bij van, dat ik denk, jeetje, die werkt nog steeds voor ons. Of, en die, weet je, dan probeer ik me te herinneren van, nou, die was toen zwanger. Of die, weet je, dat soort dingen. Van, hoe zou dat nu gaan? Wat ik in Soedan ook, wat ik een van de leuke gesprekken vond die ik had met onze staf in Omdurman, was dat je, Omdurman is eigenlijk, en Khartoum ook, was gewoon best wel een stad waar je kon uitgaan en, weet je, dingen en mensen in hun vrije tijd leuke dingen deden. En ik zat de hele tijd met een van onze staf een beetje te grappen van, hey, ik wil gaan picknicken aan de oever van de Nijl. Hij zegt, nou, wij deden meestal op een bootje op de Nijl.
Oh, wow.
Want kennelijk waar de witte en blauwe Nijl bij elkaar komen, en dat is dus in Khartoum, daar zie je dus ook, de kleur van het water is anders. Daarom heet het witte en blauwe Nijl. En dat schijnt een heel mooie plek te zijn. Dus toen heb ik ook tegen hem gezegd van, nou, ik hoop heel erg dat de volgende keer dat ik terugkom, dat ik dan als toerist naar Soedan kom. En dat ik dan met jou en nog een paar collega's ga picknicken op een bootje op de Nijl.
Prachtig. Ik hoop, ja, dat het mogelijk gaat zijn.
Ja, ik ga eerst nog naar Darfur, dus ik denk niet dat het nu nog precies gaat gebeuren, maar wie weet de volgende keer.
Dan wens ik jou heel veel succes bij een nieuwe uitdaging, Marcella. Dankjewel.
Gaat goed komen. Dankjewel.
Dank je.